waren vorige zondag niet, maar we hebben gisteren de preek van Rudy van Steen beluisterd. En wel de moeite, maar nu gaan we binnen in Ola. En zegen, bieden. Kom maar naar boven.
Zijn van die bepaalde druk om om je te kunnen concentreren op school. Neem je die druk op dat moment dan niet meer, dan zul je ook heel moeilijk tot niet meer kunnen concentreren op school. Dus ook een stukje afhankelijkheid komt daarbij kijken. Het is een bepaalde dwingende gewoonte. En het woord gewoonte vind ik ook heel belangrijk. Het is een gewoonte die zich dermate ernstig heeft ontwikkeld, dat het een verslaving is geworden. En dan maakt het een dwingende gewoonte. Iets wat je bijna moet doen van jezelf. En daarbij komt kijken. Een gevolg eigenlijk daarvan is psychologische of fysieke gewenning. Daar heb ik natuurlijk net al een beetje over verteld. Maar je kunt ook psychologisch, dus op het gebied van geestelijk vlak, maar ook op fysieke gebied kun jij wennen aan een verslaving, aan ofwel bepaalde drugs, of aan gamen, of aan weet ik veel wat. En op het moment dat je hem dan niet meer, bijvoorbeeld, neem het voorbeeld gamen, op het moment dat je dan niet meer gamet als je verslaafd bent, dan heb je dus een bepaalde fysieke gewenning. En dan kan het zomaar zo zijn dat je gaat trillen. Of dat je een andere lichamelijke manifestatie hebt in een ontwenningsverschijnsel, heet dat dan. En wel, dat zijn de punten die, waarvan je zou kunnen zeggen dat het nog wel eens goed is om te kijken, als je al die punten hebt, of je misschien wel niet er hulp bij nodig hebt. Of het misschien wel niet een verslaving is. En ik vind het zo mooi eigenlijk dat het woord verslaafd, er zit een stukje slaaf in. Je bent slaaf aan datgene waar je aan verslaafd bent. En ik vind het stukje verder ook heel mooi in eigenlijk. Want het liefst zouden we slaaf zijn van iets eigenlijk zo ver mogelijk van ons af willen hebben. En slavernij is iets van de geschiedenis, zeggen we. Maar het is ook zeker iets van tegenwoordig. Slaaf van je eigen behoeftes. Dan mag die door naar de volgende. Want hoe ontwikkelt zich eigenlijk zoiets? Wel, het begint altijd met een kennismaking. Je komt iets tegen, je komt bij je vrienden, die zijn aan het roken. En die vragen jou, heb je al een keer gerookt? Nee, eigenlijk nog niet, geen idee, ik ben er nooit tegengekomen, wat is dat? Wel, dan krijg je alle informatie. En voor je het weet, dan geven ze jou een sigaretje. En dan ga je daarmee experimenteren. Je gaat het een keer proberen. De eerste keer zul je misschien niet heel hard hoesten, vind je het vreselijk. Dat kan allemaal. En dat experimenteren, misschien vind je dat wel een toffe experiment. En ga je dat ook in het sociaal gebied gebruiken. Dus ga je misschien wat vaker naar je vrienden toe. En dan is het normaal om met je vrienden in de sociale groep te gaan roken. En het sociaal gebruik kan zich ontwikkelen tot een gewoontegebruik. Het is iets wat normaal is om te doen. En niet alleen op sociaal gebruik, maar dan gaat het ook zich op persoonlijk vlak misschien wel ontwikkelen. Misschien is het voor jou wel een gewoonte om elke keer nadat je thuis bent gekomen van het werk, om dan een sigaretje op te steken of weet ik veel wat. En dat kan zich ontwikkelen tot een problematisch gebruik. En van dat problematische gebruik, dan ga je ook iets doen, iets nemen, of roken als voorbeeld te nemen, om je te ontvluchten van een bepaalde emotie of gebeurtenis. Dus dan ga je het niet alleen doen wegens het gezellige of wegens een gewoonte, wat op zich geen probleem is, maar dan ga je het misschien ook doen om iets te ontlopen. En zelfs dat is nog niet per se direct een verslaving. Dat gaat wel de alarmbel af, maar dan is het nog niet per se een verslaving. En daar zitten al redelijk wat dingen in tot het problematische deel. Wat ik zojuist heb benoemd, maar als je al die punten gaat hebben, dan zou het kunnen zijn dat je misschien wel in een verslaving bent terechtgekomen. En wel, dit kan weken duren op een zeer korte termijn, maar het kan ook maanden duren of misschien zelfs jarenlang duren voordat jij van het punt kennis maken en experimenteren tot een verslaving komt. En soms, heel vaak, kom je er ook niet eens tot. Dus wel een Jochem Meijer, ik vind dat een geweldige gast, een Nederlandse comedy persoon, man, hoe noem je dat, nou, maakt het niet uit. Maar in ieder geval, die heeft dan ook zo'n liedje gemaakt. Nog eentje dan, nog eentje dan. En dan ga ik naar huis. Maar wel, je raadt het al, dat blijft niet bij eentje. Dat wordt steeds meer en meer en meer. Yes, dan mag u naar de volgende. Er zit geen geluid bij, zo te horen. Heel veel volgaan. Dit is de rugget. En hij is aan het stappen. En wel, dan kom je op het punt van experimenteren. Maar nog niet eens. Op het punt van kennismaking. Hij kwam net iets tegen. Zag er interessant uit. Hij blijft er even naar kijken. Maar toch een stapje verder. Geen interesse. Maar dan kom je nog een keer tegen. En denk je, nou wel, wat is dat eigenlijk? Dan gaan we experimenteren. We gaan even voelen, wat is dat eigenlijk, hè? En op een gegeven moment, dan blijft het interessant, dan blijft het aan je trekken. Een soort verleiding eigenlijk. Maar wel, oké, een sipje dan. Dus je neemt een sipje. Ah, dat is een prettig gevoel. En misschien is dit dan een voorbeeld van drugs, hè? Dat je zo de hemel voelt. Je bent eigenlijk even weg geweest van de aarde. Ja, je komt er nog een keer tegen. Hey, het gaat wel, potverdikkie. Dat gevoel was wel geweldig, dus ik neem er nog eentje. En bijna nog eentje. Maar wel, je kunt het wel raden. Je vliegt weer de hemel in. Het is zo'n geweldig gevoel. Maar die duurt iets korter. Die had je niet verwacht. Dus je valt ietsje harder neer op de grond. Ouch. Dat deed even pijn. En wel, oké, ik ga gewoon weer verder met mijn leven. Hé, wat is dat? Ik ken dat. Aha, ik wil dat heel graag. Maar dit keer duurt dat gevoel ietsje korter. Dat is typisch aan gewenning aan iets. Je hebt meer en meer nodig voor hetzelfde gevoel. Het heeft gevolgen met zich mee. En omdat je niet die pijn wil voelen, ga je steeds sneller naar het volgende. Neem je meer en meer om dat gevoel maar niet te hebben. En voor degenen die heel opmerkzaam zijn, zie je dat hij al een stukje dikker is geworden. En hij komt steeds harder en harder neer. Hij wordt wat grijzer, hij voelt zich verdrietig. Hij probeert dat te ontwijken door weer opnieuw te nemen. Hij heeft nog steeds heel veel nodig. Wel, het heeft katastrofale gevolgen, voelt zich nog verdrietiger. Maar hij is er afhankelijk van geworden. Je kan misschien wel op dit punt zeggen dat hij eraan verslaafd is. Hij denkt, ik wil het eigenlijk niet, maar aan de andere kant trekt het zo hard. En ja, het gevoel is eigenlijk een beetje weg. Zou hij dood zijn? Nee, nog niet. Hij blijft doorgaan. Hij kan niet meer zo snel starten. Hij is levensbeu. Hij is levensmoe. Hij komt er tegen. En jawel. Hij valt weer opnieuw in de rij. We zouden allemaal zeggen, nee, doe het niet, stop. Maar toch. Dit is wat een verslaving met je kan doen. Misschien naar de volgende kunnen we van pet. En de volgende. En de volgende. Yes. Maar dan ga ik iets vertellen over bepaalde ervaringen bij mezelf en over een ander. Ik heb het gevraagd aan een ander en dat mocht. Ik heb zelf ook een verslaving gehad. Een verslaving die je misschien wel niet snel zou verwachten, maar een negatief zelfbeeld. En enigszins depressie. Op eerste gebied zou ik kunnen vragen, kun je daar aan verslaafd zijn? Maar ik was daar verslaafd. Aan de ene kant, je voelt je heel down en verdrietig en leeg en op. En ja, je kunt het misschien wel voorstellen. Maar aan de andere kant, voor mij, was het ook soms wel lekker, ondanks dat ik mij niet geaccepteerd voelde, om toch die aandacht van anderen te krijgen. Het schouderklopje gaat het wel goed. Hoe is het daar eigenlijk een beetje? Kan ik je helpen? Eigenlijk voelde dat wel prettig. En ja, dat heeft erin in gebracht dat ik uiteindelijk maar door bleef gaan in die negatieve zelfbeeld. Tot het punt kwam dat ik eigenlijk besefte dat het helemaal niet goed was. Dat ik mezelf helemaal aan kapot maakte. Want wat gebeurde er? Ik maakte mezelf alleen maar erger en erger en zakte dieper en dieper om maar meer en meer aandacht te krijgen. En dat wil niet zeggen dat je er altijd wat aan kan doen aan dat negatieve zelfbeeld. En dat het altijd in een slaap moet, dat ook absoluut niet. Maar voor mij was dat wel zo. En ik ben er gelukkig uitgeraakt. En ik ben 10 keer, dubbel keer zoveel positief dan dat ik hiervoor was. Ik ben zelf ook verslaafd geweest aan pornografie. En dat klinkt misschien boombats. Ah, oké. Maar dat is niet nodig, want het moet openlijk beleid worden. Er zijn ook verslavingen aan pornografie. Je kunt er mee lijden. Maar als je het in licht brengt, zal het licht waarschijnlijk aan duisternis niet meer bestaan. Het is iets van deze dag, het is normaal. En wat nog meer van deze dag is misschien wel de telefoon. Ook ik heb daar een klein moment van gehad dat daar je sinds aan verslaafd was. Elke keer weer een spelletje spelen. En elke keer weer meer en meer op willen zoeken. Op een gegeven moment staat je telefoon vol spelletjes. En wel, het was altijd een korte duur, want dan was het wel saai en gooide je weg. Want het gaf niet meer de voldoening. En dan wil ik eigenlijk spreken over iemand die ik ken. Iemand die mij heel dicht aan het hart staat. En diegene die, die heeft geëxperimenteerd met roken allereerst, maar daarna ook met drugs. En diegene heeft toestemming gegeven om dit verhaal te delen. Allereerst, hoe kwam hij met die drugs in aanraking? Hij ging naar een groepje vrienden. Hij was 14 of 15 jaar. Heel jong. En hij kwam bij een groepje en die hadden op dat moment wiet. Die waren aan het roken, aan het smoken. En dan komt er op een gegeven moment, hij wilde dat niet, maakte hem ook niet zoveel uit, totdat er een andere vriend met hem over sprak. Die zei, heb je het eigenlijk al eens gebruikt? Nee, eigenlijk helemaal niet. Zullen we het een keer proberen? En dat was het punt, dan gaan we het een keer proberen. Dus hij is het gaan proberen en het was eigenlijk een zeer prettig gevoel. Het gaf een gevoel van eventjes van de wereld af zijn. Eventjes van het gezeur en het gezeik eventjes weg. En op een gegeven moment was het dat hij bij zijn vrienden kwam. En dan was het eigenlijk een beetje normaal geworden dat dat ze smokten. Dat ze aan het wiet zaten. En op dat moment is het nog een sociaal gebied. Maar het werd op een gegeven moment zo dat hij zelf ook natuurlijk de drugs aan het inkopen was bij een drugsdealer iets. Verderop een oudere vrouw en die verkocht dat gewoon aan minderjarigen. En dat wil zeggen hoe makkelijk het is voor hoe jong je ook bent om daaraan te geraken. Dus wij moeten niet denken, hij of zij is nog zo jong. Dus wel gaat het waarschijnlijk niet gebeuren, want hoe komt hij eraan? Hij komt niet eens met een drugspand in. Maar wel, er zijn mensen die dat doen, jammer genoeg. En hij is het ook op persoonlijk vlak gaan gebruiken. Niet alleen op sociaal gebied, maar ook op persoonlijk vlak. En het werkt steeds meer en meer. En gelukkig is hij dat nu gaan afbouwen en doet hij misschien niet zoveel meer. Maar hij heeft wel tegen mij gezegd, hij zei het is winterperiode, we komen niet meer zo vaak bij elkaar. En dan is ja, dan is de behoefte ook niet zo aanwezig. Maar hij zei, ik weet dat als het zomer wordt, dat ik weer meer ga gebruiken. En dat baart mij zorgen. Wat gaat er dan gebeuren? Ik hoop toch oprecht niet dat er een punt komt waar wij een belletje krijgen als familie. Maar ja, ik wil er niet over nadenken. Maar hij heeft mij ook eens verteld wat de gevolgen daarvan zijn. Je hebt ook wel bad trips worden dat genoemd. En hij noemt het zelf geen bad trip, maar het was niet per se een positieve ervaring. Hij gebruikte namelijk drugs en zat in een bushokje. En hij kwam in een bepaalde trip eigenlijk, in die hogere sferen, als je dat zo wil noemen. En hij zag zijn vrienden op straat zitten eigenlijk, te chillen. En in zijn gedachten, in zijn beeld, hij zag het ook voor zich, meldde die, dat er een bus aankwam en die reed over zijn vrienden heen. Dat is een beeld die hij kreeg. Hij raakte daar misschien wel in paniek. En zijn vrienden waren daar gelukkig om hem heen, om hem gerust te stellen. Het is niet echt, het is maar een trip waar je in zit. Wees gerust. Maar ja, stel je voor dat die vrienden er niet waren. En je bent op dat moment alleen die drugs aan het gebruiken. Dan raak je niet zo snel meer uit die paniek. En ik heb een verhaal gehoord, niet van diegene, maar van een ander iemand. En die zei dat hij wel iets had voorgesteld. Dat was achteraf een mes. Hij zei, het was iets voor. In zijn ogen, op dat moment was het iets normaals en hij deed het grappig. En hij stak daar een andere vriend mee. Het was dus een mes wat hij pakte, wat hij als iets anders aanzag. En wel, dat zijn verhalen die achter zijn. Maar hij zegt ook tegelijkertijd, ik zou eerder stoppen met roken dan met blowen. Als je graag je oom zou willen stoppen met blowen. Hij zei dat roken, ja, dat geeft niet per se een enorm geweldig gevoel. Hij zei, dat betekent niet dat je makkelijk van het roken afkomt. Want die nicotine dat blijft trekken. Hij zei maar dat blowen, dat geeft een extra lekker gevoel. Hij zei, dat gaat lastig zijn om daarvan af te stappen. En dat is de gevolgen van een verslaving. En dan gaan we naar het volgende. Waarbij ik wil zeggen, het is normaal dat er verslaving is in de wereld. Een gewoonte die bouwt zich uit tot een bepaalde afhankelijkheid. En het is een bepaalde gewenning aan de druk. En het kan iedereen overkomen zonder dat je ervan bewust bent. Het zou zelfs bij bloemen kunnen gebeuren dat je een bloemetje koopt in de winkel en die geef je aan je vriendin als een liefdevol 14 februari Valentijnbloem. En het kan uitlopen dat je elke dag een bloemetje gaat kopen en dan wordt het verslaving omdat je vriendin jou zo lief vindt en dat vind je geweldig. Wel, ik wil maar zeggen, het kan heel normaal zijn dat het je overkomt. En per persoon is afhankelijk hoe gevoelig je daar aan bent. Mag niet naar de volgende en weer de volgende. En dan gaan we met mijn preek verder. Want wat wil ik eigenlijk doen? Ik wil het niet per se hebben over die verslaving, die gewoontes. Maar ik wil het meer gaan hebben hoe gaan we ermee om. Wat zegt de Bijbel erover? Want het is hoe je ermee omgaat. Just deal with it. En dat betekent niet dat het gemakkelijk gaat zijn. En laten we dat stukje verslaving ook zo houden. Laten we het ook zo ver mogelijk van ons afhouden. Niet alleen van jezelf, maar ook van een ander. Probeer elkaar daar ook in te helpen. Mag je naar de volgende en de volgende. En dan gaan we naar onder invloed. Want jij bent niet alleen onder invloed, maar ook de omgeving is daarvan onder de invloed. Je hobby's, je school, je familie, je financiën zullen onder lijden. Het wonen, het werk, je gezondheid. Wel, je kunt zoveel meer noemen wat daar van onder de invloed is. Dat wil zeggen dat jij niet alleen degene bent die last heeft van jouw verslaving, maar dat ook alles om je heen last van heeft. Je mag die naar de volgende en de volgende. Yes. En dan gaan we naar het stukje Bijbel. Want wat zegt de Bijbel er nou eigenlijk over? Want we zijn tenslotte op een preek, toch? Ik ga nu wat gooien met heel veel Bijbelteksten en verhalen. Maar wel, dat ben ik. Ik hou ervan aan de ene kant. Dan gaan we naar 1 Korinthe 2 vers 5. Mocht je een Bijbel bij je hebben, of voor de jeugd natuurlijk. Mocht je een telefoon bij je hebben met een Bijbel, kun je altijd meelezen. Ik ben ook jeugd, dus ik heb ook een telefoon. Het is toch wel, hè? Dan gaan we naar 1 Korinthe 2, vers 5. Daarin staat: want uw geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Ons geloof, die van jou, die van mij, maar speciaal die van mij, bestaat in de Engelse vertaling: your faith should not depend, dus zal niet afhankelijk moeten zijn, niet gebaseerd moeten zijn op menselijke wijsheid. Dus als wij denken dat het goed voor je is om zoveel alcohol te drinken of wat dan ook, of zoveel te gamen, dat is niet altijd goed. Baseer je dan ook niet je leven op datgene, maar baseer je leven op de kracht van God. Want dat is wat we nodig hebben als christenen. Gezond of niet? Dus er zijn ook bepaalde verslavingen, bijvoorbeeld heel veel groenten. Het kan gezond zijn. Maar als je je leven daarop gaat baseren, is dat gewoon niet goed. Niet wat God wil. God wil niet dat je afhankelijk bent van iets zonder Hem. Ofwel gezond of niet, Hij wil niet dat je van iets afhankelijk bent. Ik mag niet naar de volgende. Want wat is dat dan, die kracht van God? Waarom eigenlijk? Nou wel, daarvoor gaan we naar Judas 18 tot 24. Lees er rustig in hoofdstukken. Judas is maar een heel klein Bijbelboek, maar 1 hoofdstuk. Dus vandaar dat je dat eentje in Judas 1 weg kan laten. Maar wel voor degenen die het prettig vinden. Judas 1, vers 18 tot 24. Eén na laatste boek, als je een papieren versie hebt. 18 tot 24. Yes. Tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen. En losstaand van of dit wel of niet te maken heeft met de eindtijd, is dit sowieso een waarschuwing voor ons allemaal. Die zich aan onreine verlangens overgeeft. Het is hier, staat eigenlijk letterlijk, eigenlijk wordt hier bijna letterlijk gesproken over de verslaving. Die onreine verlangens en je daarbij overgeeft. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien. Ze zijn alleen op het wereldse gericht. En hebben de geest van God niet. Maar vrienden, u moet allerheiligst geloof sterker laten worden. En op dit punt komen we ook waarom we God in ons leven moeten vragen voor de verslaving. Het geloof sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan de liefde en blijf de goedheid verwachten van de Heer Jezus Christus. Opsomming van wat je kan helpen tegen de verslaving die u het eeuwige leven schenkt. Leef mee met de mensen die twijfelen. Houd hen vast en red hen uit het vuur. Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn met uw medeleven. U zou u mogelijk door uw zonde kunnen worden beïnvloed. Haat elk spoor van zonde. God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zo ver brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Hij is de enige God. Hij redt ons door onze Heer Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe. Alle kracht en macht vanaf het begin, nu en voor eeuwig. Amen. Hier spreekt hij eigenlijk over een warning aan het begin. Een pas op voor die onreine verlangens. Niet alleen van de onreine verlangens, maar ook van de overgave daaraan. En wel, God wil ons daarin helpen. Want God kan ons in vers 24 immers helpen door niet te struikelen, niet te vallen over die onreine verlangens. Dat betekent niet dat ze niet op je pad komen. Ze komen op je pad, die verlangens. Dat is iets werelds. Maar God helpt je om niet te struikelen. Hij helpt je om er overheen te stappen en sterker te worden en weerstand te bieden. En dat heeft als gevolg dat je na die weerstand een enorme blijdschap zult ervaren van God. En God wil ons ook vragen om zelf stappen te ondernemen, om die verleiding te weerstaan. Maar hoe dan? Well, safety first. Stel je grenzen. En welke grenzen? Wel, allereerst sterk je geloof. Hoe sterker je geloof, hoe beter en hoe sterker je weerstand kan bieden. En laat je leiden door de Heilige Geest in gebed. Op het moment dat jij een verleiding hebt en je weet dat jij daarvoor gevoelig bent, bid dan. En laat de Heilige Geest je leiden in gebed om die weerstand te kunnen bieden. Door te zeggen, nee, ik wil dit niet en God wil dit niet van mij. En ik stap verder, ik stap erover en ik laat het achter mij. Dat is moeilijk. Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk dat is. En dan ga je leugens bedenken om toch één keer, nog eentje dan, Jochem Meijer, nog eentje dan. En dan nee, probeer je te weerstaan. En val je een keer terug, is dat niet erg. God, die richt je weer op en die zegt, kom, ik neem je bij de arm en ga weer verder. En wel, de liefde van God gaat ons ook helpen om er doorheen te geraken. Niet alleen voor onszelf, want er werd ook gesproken over elkaar hebben. Vers 22 en 23. Heb medelijden met elkaar als anderen om je heen. Dat je ziet dat zij met verlangens te maken krijgen. Hou vast. Hou je vriend goed vast. Hou je familie goed vast. Hou de mensen om je heen goed vast. Red ze van die verlangens. En sleur ze bij wijze van spreken mee achter je. Om niet aan die verlangens toe te geven. Help elkaar daarin. Maar pas wel op. Want Jochem Meijer die stelde dat zo voor. Dat hij een cafeetje liep. Hij wist dat hij niet aan die alcohol mocht komen. Maar hij moest naar huis met zijn schoonmoeder. Pas op hoor. En wel, hij liep langs het cafeetje. Daar zat zijn vriend van. Hé Jochem. Kom. Ik heb een biertje voor je. Nee. Ik moet toch echt naar mijn schoonmoeder. Nog eentje dan. Eentje. Dan ga ik naar huis. Hij zat daar op het cafeetje. En die ober kwam langs. Ik zei, oh, willen jullie ook lekker bobbelhapjes erbij? Nee. Ik moet naar huis, ik moet naar mijn schoonmoeder. Nog eentje. Maar dan ga ik naar huis. Nou, wel, je raakt het wel van het een komt het andere regen. We helpen elkaar dus ook door te zeggen: hé jongen, wat je doet is eigenlijk niet goed. Kom, laten we verder gaan. En we mogen ook verwachten van Jezus zijn goedheid. Jezus is goed en hij is de allerhoogste Heer. En van hem mogen we verwachten dat hij ons bij zal staan. Dan mag hij naar de volgende. Aan de Colossenzen, opgedeeld in een aardig aantal stukken. Colossenzen. Ik zit er helemaal verkeerd te scrollen. Moeten we echt wat doen naar mijn kennis van de volgorde van die Bijbel? Daar is Colossenzen 3. Vers 1 tot 9, er wordt gesproken over dat die onreine gevoelens, dat je die weg moet doen. Nu u bent met Christus opgestaan uit de dood, moet u zich houden met de hemelse zaken. Want Christus zit daar op de allerhoogste plaats, aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten, want die verleiding gaat over je gedachten, op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers zo gestorven. Wij als christenen zijn gestorven en ons nieuwe leven is hier met Christus Jezus verborgen in God. En wanneer de Christus die in ons leven is zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook deel hebt aan een glorierijke macht. Wij hebben die macht ontvangen van Christus Jezus om weerstand te bieden. Weg dan met al die aardse zonden. Gooi ze weg. En dan noemt hij nog een aantal op. Zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. En zo zijn er nog veel meer te noemen. Door altijd maar meer te willen hebben. Daar spreekt hij over. Verslaving misschien wel. Door altijd meer te willen hebben, aanbidden we een afgod. En we mogen geen afgod aanbidden in de 10 geboden, staat er onder andere. Wel, hij zegt hier eigenlijk, een verleiding en je daaraan toegeven en het leiden tot een verslaving, eigenlijk zou het kunnen vergelijken met een afgod. Want het is niet God die je aanbidt, het is datgene wat je nodig hebt aanbidt. God zal deze dingen doen vreselijk straffen. Wel, dat is iets waar je over na kunt denken. Daar ben ik nog niet helemaal over uit, hoe dat in deze context gebruikt moet worden. Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook. Maar er mag geen sprake zijn meer van bitterheid, woede, boosaardigheid, van roddel en vuile taal, noemt die monaat op. Lieg niet tegen elkaar, maar ook niet tegen jezelf, want je liegt eigenlijk om maar te zeggen, nou, nog eentje kan geen kwaad, kan wel kwaad, je liegt tegen jezelf. Dat hoorde bij ons oude leven, we zijn opgestaan. We zijn een nieuw mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. En zo is de wereld in gaan lijken op hem. En daar komen we op het stukje het groeien en het lijken meer en meer op Jezus. En in vers 11, wie je ook bent, van welke ras je ook komt, staat daar. En wel, dit wil zeggen, hoe komen we er onder andere uit dat groeien in ons geloof, door ons geloof te gaan sterken. En als we dat doen, gaan we meer en meer op God gaan lijken, op Jezus gaan lijken. En Jezus kon ook die verleidingen weerstaan. Amen. En wel, dan gaan we door naar vers 12 en 13. God heeft u uitgekozen en hij houdt van u. Kleed u daarom met innerlijke medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. God vraagt ons om een nieuwe persoonlijkheid aan te doen als nieuwe kledingstuk. En die kledingstuk dat bestaat onder andere uit medeleven, innerlijk medeleven. Je mag medeleven hebben met jezelf, met goedheid, met nederigheid. Nederigheid. Stem toe, ga naar beneden en zeg, oké, Heer, ik heb gefaald. Ik ben afhankelijk. Maar ik wil dat u komt in mijn leven. En geduld, want het is niet van de een op de andere dag opgelost. Verdragen ook elkaar en vergeven elkaar als een ander bijvoorbeeld in die verlangens toegeeft. Volg hierin het voorbeeld van Jezus Christus. En waar het op aankomt, en nu zegt hij eigenlijk wat belangrijk is, wat heel belangrijk is, is dat u zich laat leiden door de liefde. Want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie blijven. Het is niet iets van ons alleen. Breng het in het licht bij elkaar. Want dan zal er geen duisternis meer zijn. En wel, de gevolgen daarvan is dat we in harmonie kunnen zijn. Dat we samen tot één doel iets mogen gaan doen. Dat we de liefde van Jezus mogen uitstralen naar andere mensen. Niet alleen, maar ook samen in harmonie. Dus we mogen ook samen ervoor zorgen dat als de eenschap verloren is, dat we die mogen helpen. Net als Jezus daarover sprak. Dan gaan we naar 16 en 17. Laat uw hart vol zijn van Christus' woord. De Bijbel. Het lezen van zijn woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Leer ze aan elkaar. Wijs elkaar ermee terecht. En zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Heer. Lees het woord. En van het lezen van het woord zul je erachter komen dat het jou verrijking geeft. Dat gevoel wat je in je hebt, wat je door middel van al die verleiding eigenlijk wil volmaken, wil bevredigen. Wel, dat doet het woord ook. Het woord is als een goede druk. Neem het tot je. Lees het zoveel als je wil. Want het zal je verrijking geven. Het zal je wijsheid geven hoe ermee om te gaan. Leer elkaar, wijs elkaar terecht en zin. Dus leer elkaar erover wat je hebt gelezen in het woord. Wijs elkaar terecht op het moment dat je er fout in bent gegaan. Is niet erg. Geef eraan toe. Maar daarna vind ik gewoon geweldig. Zing. Zing. Alsof het je laatste dag is. Gewoon er vol voor gaan en hem danken in eerbied. Want hem komt toe alle eer en alle heerlijkheid. Mag ik naar de volgende slide. En nu dan? Wel, ik ga ze niet allemaal voorlezen, deze gedust. Maar in 2 Timotheus, wat vind ik zo geweldig, hè? Want God geeft ons in de Bijbel. En dan denk je, nou, misschien kan ik er één uithalen, één vers wat me helpt tegen verleiding. Nee, God die is overvloedig en die geeft ons zoveel om ons te helpen. En je raakt er niet zat van, echt waar. Ik kon nog 10.000 anderen opschrijven. Ik heb het niet gedaan voor jullie. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Lees het woord. Nogmaals staat het in de Bijbel. En laat je terechtwijzen. Een beloning daarvan is dat je een werktuig kunt zijn voor de Heer. Hoe geweldig is dat? Een beloning daarachter om tegen die verleiding te weerstaan. Al wel, dan zou ik heel lang alle verleiding wegdoen. En dan zal ik het heel graag een werktuig voor de Heer willen zijn. Matthäus, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Maak je geen zorgen over alle verleidingen die op je afkomen. Maar zet God op nummer 1. Ga vol voor Hem en dan zal Hij je helpen om die verleidingen te weerstaan. 1 Petrus. Ja, 1 Petrus. Maar, dus dat is eigenlijk een soort maar, of maak je geen zorgen. Want ook in 1 Petrus staat, maak je geen zorgen. Maar er staat ook bij, maar wees op je hoede. Dat betekent niet dat je lichtjes erover moet doen en je denkt, ah, het is niks. Nee, het is zeker wel wat. Wees op je hoede. Vertrouw daarbij op de Heer. In Filippenzen 4, vers 6 en 7, daar staat dan, en daar heb ik het ook over, maak je geen zorgen. En wees op je hoede, maar dan zal de vrede Gods wacht houden. Dan zal Hij heersen, dan zal Hij wachten als een beveiliger voor jouw leven staan tegen die verleidingen over hart en gedachten. Dus Hij zal heersen over je hart, heersen over je gedachten en dan zal je daarin sterken. Matthäus nog even, waar staat, kom bij Hem. Ga naar Hem toe. Breng alles in het licht. En als je het in het licht brengt, nogmaals, zal geen duisternis zijn. Dus we mogen kort nog even samen helpen met die slechte gewoontes. Niet alleen die verslavingen, maar het begint bij slechte gewoontes. We mogen elkaar helpen. We moeten het in het licht brengen. We mogen de Bijbel lezen. En we mogen vol voor God gaan in vertrouwen op nummer 1. Neem mee wat je eruit mee kan nemen. En wat je er niet uit mee kan nemen, vergeet het zo snel mogelijk.